Ja, dat is een mooi lied is dat, hè? De opstanding, ja. Geweldig lied vind ik dat altijd. Om dat te zingen met elkaar, hè. De opstanding van onze Heer Jezus en wat daar ook in staat, hè. Hij is waarlijk God, hij is opgestaan. Prachtig. Ja, we gaan vandaag weer verder met een onderwerp. Jullie hebben de stencil al ontvangen. En er staat boven de ene ware gemeente Gods. Daar wil ik het met jullie over gaan hebben. Laten we eerst open in gebed voor verlichting van, door de Heilige Geest. Vader, dank u dat wij bij elkaar zitten, dat we uw woord kennen. En inderdaad, Paulus is ons apostel. Maar het gaat om de Heer Jezus Christus. Dat hij centraal mag staan en dat we hem verhogen. In de lering, Vader, maar ook in onze wandel. Alles wat wij doen, dat dat ter ere van hem zal zijn. Wilt u ons ook weer licht geven door uw geest, Vader, want die woont in ons. En zodat we daarom deze letters op papier kunnen gaan begrijpen. Want uw geest geeft het licht en ook de overtuiging, Vader. En wij hoeven het alleen maar in het geloof te aanvaarden. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in de naam van de Heere Jezus. Amen. Ja, de ene ware gemeente God. Ja, nou, de Rooms-Katholieke Kerk zegt ook dat zij zijn het lichaam van Christus. En buiten de kerk is er geen redding. Maar als je de RK weglaat, dan ben ik het mee eens. Buiten het lichaam van Christus is er geen redding inderdaad. Ja. Maar wat is dat dan? Is dat het instituut? Nou, daar gaan we nu over even kijken. In 1 Korinthe 12 vers 13, daar zie je dus een tekst staan. En dat is de tekst waar wij weten dat wie erin zitten en wie er niet in zitten in die redding. 1 Korinthe 12 vers 13, ezelsbruggetje, makkelijk te onthouden. Want daar staat, want ook wij allen, en dan spreekt hij wij allen niet over iedereen in de hele wereld. Wij, de Korintiërs, ja, aan wie hij deze brief schrijft, de gelovigen. Wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. En dat vind ik zo mooi van dit evangelie ook. Ik had het vanochtend met Paulus nog even over dat ja, het is voor iedereen en niet voor de gestudeerden. Ja, iedereen kan het begrijpen gewoon door het in geloof te aanvaarden. Dus dat vind ik, dan kan je bijvoorbeeld iemand die nergens verstand van heeft, maar neemt gewoon het geloof aan en is die gered. En dan kunnen de gestudeerden en degenen die een opleiding hebben gevolgd, grote namen, die kunnen dan komen met, ja, maar de evolutie en bla 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 bla. Maar dan, en dat is allemaal dan al bewezen. En dan komt heel simpel iemand in het geloof van, ja, maar de Bijbel zegt, Genesis 1 vers 1, in de begin schiep God de hemel en de aarde. En als gelovig hou je daar gewoon aan vast. En dan krijg je natuurlijk de eenvoudigheid van het evangelie tegenover de gestudeerden. Die zeggen, nou ja, ja die is nog een beetje, die loopt nog een beetje achter nu. Ja, het is niet meer van deze tijd. En die is een beetje dom, ja. En daarom zegt Paulus ook, ja, wij zijn dwazen in de ogen van de wereld. Maar zo simpel is het, hè. Dat iedere simpel, eenvoudig mens, gewoon wat wij allemaal eigenlijk moeten zijn, geloven het en we hebben het. En wat de wereld ook zegt. Het is voor iedereen. Wij zijn allemaal, we hebben eenmaal geloofd, door die geest in dat lichaam gedoopt. En we weten ook, begrijpen we ook gelijk wat de doop is. We zijn door de geest gedoopt in het lichaam. Of je nou door de dominee, de pastoor of weet ik veel, met water bent gedoopt, dat kan je niet redden. Dit is de redding. En we weten ook, je ziet hier ook staan, en dat is het grote verschil, het zij Joden, het zij Grieken, of het Joden of een heiden, je ziet ze hier allemaal, zijn ze door die ene geest in het lichaam gedoopt. Er is geen verschil. Ik zag vanochtend nog even over, die kennen jullie ook wel, tenminste, denk ik, Jip Wijngaarden, is actrice, een Joodse, een Jodin, die heeft toen Anne Frank gespeeld. En die was bij Jan van der Bos. Dus wel interessant om dat te zien. En ik heb ook gelijk opgeschreven. Want ze hebben een site. Dus ga ik gelijk sturen waarom Paulus. Maar die is dus gelovig geworden. Die heeft de Heer Jezus aangenomen als de Messias. Ik heb niet alles gezien. Dus ik denk dat ze een Messias beleidende Jodin is. Dat betekent dat ze dus nog steeds wetten aanhouden en dat soort dingen. Maar ze erkennen wel dat Jezus de Messias was. En dat hij voor de zonde gestorven is. En dat is toch bijzonder. Maar die muur die staat nog steeds overeind. En dan krijg je natuurlijk het conflict van een Jodin en die, ja, het christendom, nou in de oorlog, nou wat hebben de, heb je een compleet verwrongen, scheef beeld van wat het christendom is natuurlijk, het ware christendom. En dus dat was op zich wel interessant, maar dan zie je natuurlijk, en dan voel je gelijk een bewogenheid, dat ze iemand moeten worden, de woorden waarheid leren rechtsnijden. Want dan zeg je, wacht even, wij zijn in één geest gedoopt, er is geen verschil tussen Jood en Heiden meer. Want dat is natuurlijk de verborgenheid. Als we spreken over de verborgenheid, dat is de verborgenheid. De redding van heidenen is geen verborgenheid. Want de Heer, de Bijbel, God heeft altijd al gewild dat mensen gered worden. Alleen hij gebruikt daar zijn mensen voor. En toen de tijd met Israël, was Israël dat. Om de heidenen de redding te gaan brengen. Ja, nu zijn wij dat. Ja? Maar Christus is voor iedereen gestorven. En nu zien wij dat wij zijn het instrument en je bent gered en ben je door die geest in het ene lichaam gedoopt, zowel Joden als Grieken. En Harry had het net over hier, de dienstknechten, de vrije, er is geen verschil, ja? We zijn allemaal gelijk. Nou, dus de Joden hebben geen rechten van prioriteiten meer of geestelijke privileges, voorrangspositie, dat zie je heel duidelijk staan. Dus toen de Joden, toen Christus het evangelie predikte in de evangelie, nou, toen had Israël nog steeds die status van dat God via dat volk heidenen het evangelie ging brengen. Nou, dan heb je toch een speciale status. Als je nou in de wereld kijkt, wij zijn niet beter. Het liggen voor Christus. Maar we hebben wel een speciale status, toch? Ik bedoel, het verschil tussen mij en ik noem maar een buurman, hier uit de straat die de Heer niet kent, is niet dat ik beter ben. Maar ik heb wel een andere positie dan hem. Want ik ben in Christus en ik ben gered en hij niet. Ik heb vergeven voor zonde, hij niet. Ik heb een plaats reeds in de hemel, die andere persoon niet. Dat is het verschil. Nou, zo moet je het ook zien met Israël toen de tijd. Ze hadden een speciale status bij God. Maar niet omdat ze beter waren. Zij waren door God uitgekozen om het evangelie naar de heidenen te brengen. Dus met andere woorden, de heidenen zijn afhankelijk van Israël natuurlijk. Maar dan moet Israël het natuurlijk wel doen. En dat is natuurlijk de makker, om zo te zeggen. Dat is niet gebeurd. Maar goed, het evangelie toen de tijd, toen de Heer Jezus op aarde was het evangelie van het koninkrijk op aarde. Ja? Dat werd gepredikt toen de Joden bij God nog een vooraanstaande positie hadden. Hè? Dan waren zij nog in zijn gunst, zeker. Hij kwam ook voor de zijnen, staat er toch, Johannes? Hij kwam voor de zijnen. Wie waren de zijnen? Het volk Israël. Daar kwam hij in eerste instantie voor. Dus ja, niet in vijandschap met God dus, ja. En dan zien we dat, Israël een wederopstanding gaat beleven. Hè? Dat ze eenmaal, als ze gered zullen zijn, dan zie je Israël opleven. Als ze in Christus zijn, dan gaan ze echt doen waarvoor ze eigenlijk ook door God uitgekozen zijn. Maar dan moeten ze natuurlijk wel gelovigen. Wij kunnen ook niks doen. Ik bedoel, je hebt het christendom, je hebt gelovige christenen en je hebt ongelovige christenen. Die kunnen allebei in een kerkgebouw zitten. Met de titel christen erop. Maar de een gelooft, de ander die gelooft de Heer Jezus niet. En toch denkt hij ook God te dienen. Maar je zal wel de Heer Jezus moeten aannemen. Dus wat kan die ene die niet in Christus is, wat kan die voor God doen? Nou, het antwoord is gewoon 0. 0,0. Helemaal niks. Als je zelf niet gered bent, hoe kan je aan een ander vertellen hoe die gered moet worden? Maar als je zelf wel gered bent, kan jij vertellen aan een ander hoe hij gered moet worden? Ja, en zo is dat met Israël natuurlijk precies hetzelfde. Dus als Israël eenmaal gered is, ja, ze vroeg ook toen de tijd na de vlak voor Pinksteren bij de hemelvaart aan de Heer Jezus, Heere, zult gij aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En dan oprichten. Weet je, met David, maar heeft moeten vechten. Maar wanneer kwam er echt een rijk van vrede? Dat was met Salomo. Dat was echt rijkdom, welvaart, er was vrede. Nou, dat is eigenlijk een beeld van het koninkrijk, wat Israël, wat in de toekomst gaat komen. Wat we nu, mensen willen allemaal graag vrede op aarde, maar het komt er niet. Die vrede komt pas als Christus hier op de aarde regeert. Maar nu wordt het evangelie van Gods genade gepredikt. Maar nu niet omdat Israël een speciale plaats bij God heeft. In zijn gunst zijn. Nee, integendeel. Zij zijn nu net zo'n vijand van God als wij dat ook zijn, voordat je tot geloof komt. Ieder mens in deze wereld staat gewoon vervreemd van God. Ieder mens in deze wereld is een vijand van God. Maar God is geen vijand van hun, want hij heeft zich zijn zoon gegeven om voor die vijanden aan het kruis te sterven, zodat die vijanden met hem vrede kunnen krijgen. Dus Israël, daar gaat het even om, heeft nu geen speciale status meer. Die staan niet in de gunst bij God. Absoluut niet. Ze zijn het uitverkoren volk van God. Maar wie is nu het uitverkoren volk van God? Dat zijn wij. Israël heeft absoluut nu, ook waar ze nu zitten, waar het ook ter wereld, geen enkele voorrangspositie ten opzichte van de heiden. Dat is echt helemaal 0,0. Zij zullen net zo gered door Christus het bloed moeten worden als elke andere heiden in deze wereld. Dus ja, ze zijn dus niet in de gunst van God, maar je zou kunnen zeggen in de ondergunst. En dat is de val van Israël, hè, dat weten wij. Israël is gevallen. Misschien kunnen Romeinen 11 er even bij lezen. Dat heb ik niet opgeschreven. Dat... En we lezen deze tekst, omdat er zijn natuurlijk ook leerlingen die leren dat de gemeente, het lichaam van Christus, hè, bij Pinksteren begint. Maar er zijn er ook die leren, nee, pas nadat het boek Handelingen af was, toen is het lichaam van Christus pas begonnen. Dus er waren zeg maar twee lichamen. Het lichaam in Handelingen is een ander lichaam. Kan je het nog volgen? Dan is het eenvoudig, dan gaan we al, hè? Dan kom ik zo meteen op die tekst, dan kan je zo in één klap gewoon onderuit halen. Maar, in Romeinen 11 vers 11, wat staat daar? Zo zeg ik dan, hebben zij, het spreekt hij over Israël. Hebben zij Israël gestruikeld omdat zij vallen zouden? Dus is Israël gestruikeld omdat zij vallen zouden? Dus bij het kruis zijn ze gestruikeld, ze hebben gekruisigd, maar er wordt weer bekering aangeboden met Pinksteren. Dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Zie je, door hun val, en dat is toen ze uiteindelijk toch ook, nadat ze de kans kregen met Pinksteren, bekeren, hadden ze het aan kunnen nemen. We hebben het over het volk, hè, als het volk. En we zien, een klein gedeelte heeft het geaccepteerd. Maar ja, wat heb je nou aan een klein gedeelte? Het liggen van Christus, wij denken ook altijd, nou, het is wel klein, toch? Maar als je rekent vanaf Paulus, reken maar dat het lichaam van Christus groot is, hoor. En wereldwijd nu ook, hè? Er zijn heel veel mensen. Maar heel veel mensen ook niet, nee, inderdaad, dan zijn wij in de minderheid. Maar uiteindelijk, ja, het zou mooi zijn natuurlijk dat iedereen het evangelie aanneemt. Als je het zo bekijkt, is het ook weer klein, ja, wat het heeft aangenomen. En zeker als we spreken, de mensen die kiezen ook nog om de apostel Paulus te willen volgen. Dan is dat groepje nog kleiner. Maar door hun val is de zaligheid heilig geworden. Dus Israël, nogmaals, dat volk Israël, klein gedeelte nam het aan, de rest heeft het niet aangenomen. En hoe noemen we dat dan? Dat noemen we de val. Dus met andere woorden, als je valt, nou, dan val je hier, je valt naar beneden. Als je hier staat, of ik sta beneden, of val van de trap af. Dan ben ik die positie, die vooraanstaande positie bij God, die ben ik kwijt. En de heidenen stonden al daar, hè, beneden aan de trap. Als je in de gunst van God wil zijn, moet je op deze verdieping zijn. Dat was de situatie van Israël met God. Hij communiceerde met hun, hij had hun de tempel gegeven, de verbonden. Ze hadden een open relatie met hem. En de heidenen stonden ergens daar. Ja? Maar dat wilde de Joden natuurlijk nou niet horen. En dat ten tijde van Paulus al helemaal niet. Want hij is natuurlijk heel veel vervolgd door de Joden. Want Paulus verkondigde, ja wacht even, jullie Joden, Israël, jullie zijn gevallen. Jullie zijn dus vanuit je vooraanstaande positie ten opzichte van de heidenen, zijn hier ook nu beneden. Jullie staan gelijk met de heidenen, die hoererende heidenen die alleen maar in zonde kunnen leven, die alleen maar kunnen zondigen, die varkensvlees eten, die niet besneden zijn en dat soort dingen. Dat zijn jullie nu gelijk aan. Dat is niet leuk om te horen voor een heiden, voor een Jood. Met andere woorden, jullie zijn net zo erg. Wacht even, religie, als jij, hè, religie denkt juist, Ik kijk eens wat ik doe voor God. Ik ga naar de kerk, ik ga dit, ik doe dat allemaal voor God. En zeg jij mij nou dat ik net zo erg ben als die zondaars? En dat zegt Paulus, ja, dat is zo. Jullie kunnen niet meer beroemen op jullie afkomst. Jullie zijn gewoon ordinaire zondaren, net zoals die heidenen. Ja, dan had Paulus een probleem natuurlijk. Met degene die dat niet wilde aannemen. Een aantal namen het aan, maar het grootste gedeelte niet. Nou, en dat is dus de val van Israël. En dan zie je, nou ja, dan is het toch afgelopen met Israël, maar ook met de wereld. Want wie gaat nou het evangelie naar de heidenen verkondigen? Hoe kunnen de heidenen nu gered worden? Die waren al daar, de Jood is nu ook daar. Dus God, wie gaat het nu doen? Kijk, dan zie je, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Wat wil dat zeggen? De zaligheid, dus, wie heeft nu het evangelie waardoor mensen gered kunnen worden? Nou, dat is bij de heidenen, dat zijn wij. Ga maar naar Israël, er zijn nu ook wel plaatselijke gemeenten daar waar ik nu ook kon horen. Maar het is uiteindelijk, God is naar de heidenen gegaan en dat is het lichaam van Christus. En die verkondigen nu het evangelie wereldwijd. Ik bedoel, er zit ook wel Joden in, maar de meerderheid is gewoon heidens. Net zoals dat je bijvoorbeeld zegt, nou, voetbal, hè? Barney, je kijkt natuurlijk ook naar voetbal, misschien wel meerdere hier. En hebben ze soms, Ajax speelt dan tegen Feyenoord. En dan heb je het over de Amsterdammers tegen de Rotterdammers. Maar kijk nou eens in het team van Ajax, hoeveel Amsterdammers daarin zitten. Kijk eens in het team van Feyenoord. Hoeveel buitenlanders daarin spelen. Toch noemen ze allemaal Amsterdammers. Snap je? Dat liggen voor Christus ook. Wij zijn allemaal, het is heidens, maar er zit ook Joden in. Maar het grootste gedeelte is natuurlijk heidens. Een beetje een vergelijking. Goed, maar wat hier duidelijk staat, dus Israël is gevallen. Dat is wat hier staat. Hè? Je kan het ook in vers 20 zien. Ik lees eventjes in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding of de verblinding van Israël voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus Israël is nu blind voor het evangelie. Niet de individuele Jood. Hè? Ik vertelde net over die Jip Wijngaard op televisie. Dat was een Jodin en die heeft de Heer Jezus aangenomen. Dus die is niet meer verblind. Maar het volk wat je nu ziet, wereldwijd, en als je kijkt in het Midden-Oosten, dat is blind voor dit evangelie. Die willen ze niet. Die Messias, daar wachten ze op, zeggen ze. Die Messias die is nog helemaal niet gekomen. Maar het is tijdelijk, dus God gaat wel verder met ze. Nou, dan gaan we verder. Kijk, dus wat we hiermee zien, dat in het begin zijn er ook al Joden geweest in het lichaam van Christus. En wie was de eerste? Dat weten we, dat is Paulus. Paulus was de allereerste Jood. Hij was een Jood. In het lichaam van Christus. En er waren er meerdere. Hè, ik heb hier een paar teksten in Handelingen 13 bijvoorbeeld. Dan zie je een tekst. Dan zie je dat een grote menigte van Joden geloofde. Misschien kunnen we die even bijpakken. Handelingen 13, vers 43. Dus er waren zeer zeker. Nee, Paulus, hè, denk er even aan. Hè, Israël is gevallen. De zaligheid is naar de heiden gegaan. Dus daarom is Paulus geroepen. En die ging naar de heiden. Hij ging ook eerst naar de Joden, maar ook naar de heidenen. Dat deed een Jood niet. Ik las gisteren nog een stukje. Ik heb een site over hoe de Joden. Dat is interessant om je. Ja, een beetje een test voor jezelf. Hè? Hoe mensen je kunnen. Vanochtend keek ik ook nog weer wat. Wel wat anders. Dat was weer in. Dat was Thijs van den Brink. En dan. Hoe stond het? Adieu God heet dat programma. Ik had dat nog nooit gezien. Ja, een ongelovige publicist. Een cabaretier. Heb je hem ook gezien, Hardy? Nou, die legde. Thijs van den Brink is wel een gelovige. Echt het vuur aan de schenen. En toen dacht ik, man, heb je daar geen antwoord op? Dan kreeg ik antwoord dat je denkt, ongelooflijk. Echt, helaas, hij had echt veel sterker in zijn schoenen. Hij gaf gewoon helaas geen goede antwoorden. Maar goed, waarom zeg ik dat eigenlijk? Dat weet ik niet eens meer. Maar goed, dus dat, even kijken. Hè? Huh? Ja, Joden, hè? Ja, nou oké, ik kom er zo meteen wel op. Maar, we gaan, oh ja, Handelingen 13, vers 43. Een grote schade stond, hè. Oh ja, en als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade God. Zie je dat? Een grote gemeente van Joden die Paulus het evangelie wat hij verkondigde aannamen, de genade van God. En er zijn meer voorbeelden van Crispus, Sosthenes. Dat waren allemaal Joden die het evangelie geloofden. Ja? En dat is altijd vanaf het begin al geweest. En nog steeds gebeurt dat. Nou, en kijk bij mij nu naar Efeze 3 vers 6. Daar staat, alle gelovige Joden, nou we komen zo meteen nog bij die tekst. Die zijn gedoopt in het lichaam van Christus. En Efeze 3 vers 6 noemt dat hetzelfde lichaam. Jood en heiden in datzelfde lichaam. En dat is het evangelie waardoor een Jood en een heiden nu gered kunnen worden. En dat was natuurlijk bij de Heer Jezus absoluut toen hij op aarde niet het geval. Dus de kern van de verborgenheid, en als we spreken over waar je dan in komt als gelovige, dan kom je niet in de kerk, maar dan kom je in een lichaam. Dat is onzichtbaar. Nu zie ik het. Ik zie het lichaam van Christus zie ik voor mij. Jullie zien allemaal het lichaam van Christus. Dus ik zie het nu zichtbaar voor mij. Maar het lichaam van Christus ja, is een, iets wat over de hele wereld is. Dat, is niet, dat zijn geen gebouwen. He, dat is geen kerkgebouw. Dus aan ons vraagt, ja oké, waar is de kerk? In Engels zeggen ze natuurlijk de church. He, waar is de kerk? Dat is het huis van God. Dan denkt men aan een gebouw. He, maar wij zijn het gebouw. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn de kerk, zeg maar. Dus er is geen onderscheid tussen Jood en een heiden. Maar dat was er wel toen de Heer Jezus Christus op aarde was. En dat is de bekende tekst, die heb ik toch even afgedrukt hier ook. Matteüs 15. De Heer Jezus loopt op aarde en dan gaan we even lezen in vers 22. Matteüs 15, vers 22 tot en met 28. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende. Dat landpalen, dat zijn landpaal. Ja, als je bij Nederland de grens overgaat. Jullie hebben gefietst bij Enschede. Heb je toch ook bij zo'n landpaal staan? Dus dan staan van die paaltjes. En dat is de grens van het land. Dat hebben we nu ook nog steeds. Uit die landpalen komende riep tot hem. Ze kwam uit die buurt daar. Riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Dus ze zegt al, gij zoon van David. Ze erkent al wie hij is. Een heidense vrouw. Ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem zeggende, laat haar van u. Want zij roept ons na. Dus ze vonden het een beetje irritant worden. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Zie je dus duidelijk wat hier staat. Christus is gezonden niet voor de heidenen. Dus ook daarom niet voor die vrouw. Maar voor de verloren schapen van het huis Israël. En zij kwam en aanbad hem. En zeggende, Heer help mij. Dus kijk wat hier staat. Zij kwam en aanbad hem. Nou, aan wie komt de aanbidding toe? Alleen aan God, hè? Zij erkent wie hij is. Zij weet wie hij is. Zij aanbad hem. Zeggende, Heer help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk, het is niet netjes, het hoort niet dat wij het brood wat voor de kinderen is, dat we dat nemen, dat aan de hondjes geven. Dus dat is wat de Heer Jezus zegt. En zij zeiden, ja heren, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Die vrouw die begreep veel meer als wat heel veel christenen in het lichaam van Christus in deze tijd waarin we nu leven weten en begrijpen. Afgelopen vrijdagavond hadden we een eten met de hele familie, was heel gezellig. Had ik nog een gesprek even met mijn zoon. Die zijn dus met die cursus bezig en die zijn met zijn vriendin elke dag de Bijbel aan het lezen. Geweldig. En wat gebeurt er dan? Ik kan allemaal vragen. En Joachim is natuurlijk al gered. Maar er komen allemaal vragen. Ja, maar er staat dat. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? En zo, weet je wel. Prachtig. Ja, kan ik antwoord geven. Maar dan was ook de conclusie. Zo'n tekst als deze ook, hè. Die kan je pas begrijpen als je door de waarheid recht snijdt. Er is één mogelijkheid. En het tweede gedeelte gaan we zo meteen hebben over. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heer vergeef uw verstand in alle dingen. Merk op hetgeen Paulus zegt. En dan ga je al die dingen, ook dit ga je dan begrijpen. Men leest het wel. Maar men geeft er een draai aan dat men het niet begrijpt en dan klopt het niet. Maar deze vrouw begreep het wel, die begreep, wacht even, Christus kwam voor het volk Israël. Hij is hun Messias en wij heidenen zijn afhankelijk van het volk Israël. En dat is, daarom zei de Heer Jezus niks tegen hem, hij was niet onvriendelijk. Het was niet het programma wat God had op dat moment dat hij al naar de heidenen zou gaan. Hij kwam voor zijn volk en daar moest hij voor sterven. En als dat volk dan eenmaal dat offer zou aannemen, dan gaan zij met dat offer, met het evangelie van de gestorven Christus, gaan zij naar de heiden om dat te vertellen. Precies zoals wij dat eigenlijk nu ook doen. Of horen te doen. Snap je? En dan heeft het te maken met de Heer Jezus die op aarde daar in Israël gaat regeren. En die vrouw die begrijpt dat, want die zegt, ja, hij zegt, het hoort niet dat ik het brood van de kinderen neem. Nou, als je kijkt, we zijn in 1 Johannes op woensdagavond, zegt Johannes, mijn kinderkens. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment ook tegen iemand, gij dochter in de evangelie. Wat betekent dat? Dat was in het Joodse omgang, als hij zei dochter, dan was een dochter van het volk Israël. Ja? En kinderkens, de Heer Jezus spreekt ook over de kinderkens, heeft hij over het volk Israël. Dat zegt hij niet tegen de heiden hoor. Dus hier, de kinderen, dat is het volk Israël, het brood, ja, wie is het brood is levens, de Heer Jezus, ja, hij kwam voor de kinderen, dat was voor de kinderen, voor het volk Israël, en dat ga je niet aan de hondekens voorwerpen. En hondekens, dat is een benaming voor de heiden. Dus wij zijn, ja, Barry misschien nooit gehoord, maar wij zijn de honden, ja. Toen, waarom een hond? Nou, kijk wat een hond doet. Als je die door de straat ziet lopen, dit zijn onreine beesten, vol ziektes, en die eten van alles, en verscheuren en doet allemaal soort dingen. Het is een onrein dier op zich, een hond. Niet zoals die dieren die je nu ziet in huis en die hebben een kleedje om en die worden verzorgd, gekant en er zelfs naar de dierarts kan je gaan en dan krijg je weer een dikke rekening en van 100 euro en kost nog een hoop geld ook. Nou, jullie hebben een hond gehad in huis. Ja, je hebt. Dus je weet, dat kost een hoop, maar die worden helemaal vertroeteld, ja. Maar een hond laat hij aan zichzelf over. Wat is het dan? Wat wordt zo'n beest dan? Nou, dan gaat hij dolen en je weet wat. Het is een onrein dier dan. En zo waren de heidenen in de ogen van God en in de ogen van de Joden. Maar niet omdat ze minder waren, maar ze hadden het licht van het evangelie niet. En dat gaat veranderen. Zie je dan waar het evangelie komt, dan zie je waar het licht komt, dan zie je dat mensen gaan ook veranderen. Dan worden ze rein. Gaan ze niet meer stelen, ga je niet meer moorden, dan ga je niet meer overspel plegen. Dat gebeurt als het licht in de mensen komt, het licht van het woord. En dan worden ze rein, ja. Dus maar nu zegt de Heer Jezus, nee, ik kom eerst voor de kinderen, voor het volk Israël. En daarna, hè, ik heb het voorbeeld vaak aangehaald, wij hadden vroeger ook een hond. En dat was bij jullie misschien ook. Zijn er nog meer? Ja, Maarten had ook een hond. Ja, bij jullie thuis, heb je ook een hond gehad? Nee? Oh, vroeger. Nou ja, oké. Okay. Wij ook. Maar dan zaten we te eten en dan, ik heb het vaker verteld, maar die hond, die bleef dan in de gang, was nog in Nieuwegein, om het hoekje. En zat hij natuurlijk zo te kijken, dat hij is wel te halen, toch? Eten. Maar dan zei ik, nee, daar blijven liggen. En dan waren we klaar. Kom maar. En dan ging hij natuurlijk overal snuffelen en alles opeten. Dat is wat hier staat. Eerst degene die aan de tafel zit. Dat is Israël. En daarna, als zij gered zijn, ze hebben het licht, ze hebben de Christus aangenomen, dan mogen de honden gaan eten. Dan mogen de honden. En dat is wat de Heer Jezus hier doet. Kom maar, honden. Maar eerst de kinderen. Zie je, dus hier zie je ook weer, Christus is gestorven voor iedereen. Ook voor die honden. En zij begrijpt dat. En daarom zegt ze ook, ja, maar de honden eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heer. Dat is precies wat ik net zei. Maar het is alleen de tijd nog niet. Nou, we weten dat is nog steeds niet gebeurd, want we zijn het woord en waard recht. Want Israël is gevallen en heeft het niet aangenomen. Maar nu, het kruis is gekomen en we zien hier het verschil, hè, tussen Jood en Heiden. Nu praten wij niet meer over een verschil tussen Jood en Heiden. Want er is iets veranderd. Paulus is door de Heer Jezus geroepen op de weg naar Damascus. En hij heeft een evangelie. Dat is een evangelie waar geen verschil is tussen Jood en Heiden, maar wat ook een andere bestemming heeft. En daarom is het ook anders. Het is een andere evangelie. Maar het gaat natuurlijk wel om het bloed van Christus. Maar iedereen, kijk, de tijden van de Heer Jezus, een Jood die toen dat aannam, denk bijvoorbeeld aan de 12 apostelen, ja, die ging dood. Maar als je eenmaal opstaat, waar staat hij dan op? Hier op aarde. Toch? Petrus, als die Jacobus, Johannes, die staan zo in de toekomst, staan ze op. Maar dat is hier op aarde. En dan gaan zij leven zij ook hier op aarde. Dat is hun toekomst. Niet naar de hemel. Als wij sterven en wij staan op. Oké, okay, wij krijgen dan, de Heer Jezus komt naar beneden. En nou ja, we hebben bijvoorbeeld broeders en zussen die al bij de Heer zijn. Maar die krijgen op dat moment een nieuw lichaam. Maar die blijven hier niet. Die gaan naar de Heer. En die zullen altijd met hem daar regeren. Dus dat hoor ik vanochtend die Thijs van den Brink ook zeggen. Ik zeg gewoon zijn naam, want ik zeg niks schiks, want dan heb ik het gewoon op televisie gezegd. Heel Nederland heb kunnen kijken. En die zei, nee, want wij gaan natuurlijk naar beneden. Ik ga niet naar de hemel. Dat zei hij, ik ga niet naar de hemel. We kunnen een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dus wij gaan naar beneden, wij hier op aarde leven. Dacht ik, en die nieuwe hemel dan? Blijft die dan leeg? Ja? Ja, eeuwig in de hemelen. Zie je? Apostel Paulus, hè? Die zegt, eeuwig in de hemelen. Dus we gaan niet naar de hemel dan weer terug. Wij zijn eeuwig in de hemelen. Zie je, het antwoord van Paulus gelijk pas. Dus ja, en door het kruis, dus Paulus die heeft nu dat evangelie, wat is dus, dat gaat natuurlijk wel over Christus. Alleen de inhoud, ja, het is natuurlijk het bloed van Christus, maar je bestemming is anders. En daarom komt er verwarring. Want hemelse dingen zijn nou helemaal niet hetzelfde als aardse dingen. Wij zijn toch gezegend? Ja, met wat? Ja, alle geestelijke zegeningen in de hemel. Heeft gelijk twee vliegen, geestelijk en in de hemel. Maar Israël, bij Israël is aards zichtbaar, vertastbaar. Net zoals Johannes zegt ook, wat wij gehoord, wat wij getast hebben. Het woord des levens. Dus bij ons zijn de zegeningen, hemels en geestelijk. Voor Israël is het aards en zichtbaar. Nou, dat kan je, wie kan dat? Wie kan dat hetzelfde maken? Ik niet, het is verschillend. Dus daarom, maar door het kruis, we hebben het nu even over de Jood en Heiden, heeft Christus het verschil tussen de Jood en Heiden weggenomen. Waarom? Omdat in dit programma hebben wij een ander doel, een andere bestemming. En het instrument voor God is nu niet meer Israël. En daarom is dat verschil dan bij de Heer Jezus op aarde. Het instrument van de Heer Jezus, van God, is nu het lichaam van Christus. Dus wij hebben nu een volk, wat je zou kunnen zeggen, een internationaal volk hebben wij voor God nu. Toen was het nationaal volk Israël plus de volken. Nu heb je één volk en dat is het lichaam van Christus. En dan zijn de Joden natuurlijk niet uitgesloten. Dus kijk in Efeze 2 vers 13 tot 15. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verder waard, dat zijn wij de heidenen, nabij geworden door het bloed van Christus. Maar nu, zie je het, nu in deze bedelende genade. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Wat was die middelmuur? Voor degene die het niet weten. Een muur maakt een scheiding. Nou, jij hebt hekken gemaakt. Wat doet een hek? Maak scheiding. Dat is een afscheiding. Ja, inderdaad. Een afscheiding. Je zegt, ja, wacht even. Die moeten buiten blijven. Die mogen binnen zijn. Dat maakt een scheiding. Dan mag je niet komen. En dat is wat de muur, dat was bij Israël de wet. En de besnijdenis. Dat stond tussen de Jood en de heidenen. Dat maakt het verschil dat wij zijn anders dan jullie. De heidenen zijn niet hetzelfde als de Joden. En die muur, die heeft hij afgebroken. Zie je het? De muur is afgebroken. Want die wet is met Christus aan het kruis geslagen. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt. Zie je, dat is een vijandschap. Dat hek maakte een vijandschap. Die muur, de wet, maakte vijandschap tussen de Jood en de heiden. Die muur is weg en daarmee is ook de vijandschap weg. Zou het toch mooi zijn? En dan heb je het over die hekken, met de voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Dat gewoon al die hekken en tankgrachten, of hoe je het ook noemen mag. Vroeger was dat zo, hè? Dat het allemaal weg was. Dat gewoon kon allemaal door elkaar heen zitten. Geen hekken ertussen. Gewoon allemaal vrede onder elkaar. Maar dat doen ze niet. Omdat er is vijandschap. Dus dat hek staat ertussen. Nou, je ziet, hij heeft de vijandschap in zijn vlees. Dat is dus aan het kruis. Heeft hij het teniet gemaakt. Weggedaan. Vernietigd. Namelijk, dat staat hier ook, de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vreemde maken. En daar zie je het verschil. Wij zijn gedoopt door de geest in het lichaam. Er is nu een... Dus als je in het lichaam van Christus kijkt, geestelijk, zeg je, nou, er is geen verschil. Zelfs tussen man en vrouw niet. Maar ja, als ik kijk, zie ik nog steeds verschil hier op aarde. Maar in het lichaam van Christus, voor God zometeen, zijn we allemaal gewoon gelijk. Er is geen voorrangspositie. Maar hier op aarde, wat Hardy net ook las, De bazen en het personeel, ja, dat zijn autoriteiten. En Paulus geeft daar voorschriften voor. Want dan zien we dat heel duidelijk, dat verschil natuurlijk in functioneren en erkenning van autoriteit op aarde natuurlijk wel is. Nou goed, dus we weten, dat is dus waar we nu in leven. Het is de geest die heeft ons in het lichaam gedoopt en in dat lichaam. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 6 vers 17, die de Heer aanhangt, hè, dat wil zeggen gemeenschap heeft, die met hem verenigd is, is één geest met hem. Nou, Efeze 2 vers 16 nog even doorlezen over het verlossingswerk van Christus. En dan zegt hij ook nog, opdat hij die beiden, Jood en Heiden, met God in één lichaam zou verzoenen. In één lichaam, zie je dat? Verzoenen. Toen de Heer Jezus Christus dat zei, dat zag hij nou niet echt bepaald verzoening tegen die heidense vrouw. Nee, ik ben niet voor jou gekomen. Ik ben nu voor de verloren schaap van het huis Israëls. Die moet eerst gered worden. En dan komt de heide pas aan de beurt. Was het nou niet. Het was in overeenstemming met Gods plan, zeer zeker. En zij zag het ook. Zij zegt dat het komt. En zij gelooft. Hij zegt: groot is uw geloof, hè? Maar we leven nu in de tijd dat dat verschil dus weg is. De muur is weg, de wet is weg. En hij heeft de Jood en Heiden in één lichaam verzoend. Dus er is nu vrede. En dat is alleen maar op één manier, dat is door het kruis. Daar heeft hij de vijandschap gedood. En komende heeft hij door het evangelie verkondigd, u die verder waart en die nabij waart. Nou, toen de Heer Jezus op aarde was, hè, wie was er toen dichtbij? Dat was de Jood. Die was ver, dat was die heidense vrouw. Ja, hij zegt, ik ben niet voor de heidenen gekomen. Paulus zegt nu, hij heeft evangelie verkondigd die verre waren. Dus de heiden is niet meer ver weg. En de Jood die was dichtbij. Dus hij verkondigt nu iedereen en zien ook duidelijk. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Welke evangelie is dat? De evangelie van verzoening. Door het evangelie wat wij nu verkondigen, kunnen mensen verzoend worden met God. Vrede krijgen met God. Dus we moeten hier niet denken wat heel veel mensen denken. Komende heeft hij door het evangelie verkondigd. Wanneer is de Heer Jezus Christus gekomen? Ja, maar ook in de evangelie. Dus hij is op aarde gekomen. Jaap zegt gelijk natuurlijk al, die gaat gelijk naar Handelingen 9. Want de Heer Jezus, na zijn hemelvaart, is hij nog een keer gekomen. En is hij aan Paulus verschenen. Want de Heer Jezus had niet het evangelie van verzoening toen hij op aarde liep. Kijk maar naar die heilige vrouw. Hij zegt, nee, ik ben niet voor jou gekomen. Maar nu zien wij, hey, wacht eventjes. Hij heeft het evangelie, heeft hij vrede verkondigd. Dat heeft hij toen aan de apostel Paulus. Dus het is niet eerder dan bij de apostel Paulus dat dat evangelie verkondigd is gaan worden. En dan lezen wij, nou, ik denk dan gelijk aan 2 Korinthe 5 vers 19. Laat u met God verzoenen. Hij heeft wat verzoend met zichzelf? De wereld met zichzelf verzoend. De wereld, zijn dat alleen Joden? Zijn dat alleen heidenen? Dat is iedereen. Zien we dat hier het verschil is? Dus toen hij kwam, kwam hij niet op aarde met het evangelie van verzoening. Dat kan je ook helemaal niet lezen daar trouwens in de evangelie. Je kan lang zoeken hoor naar het woord, maar dat zal je niet vinden. Nou kijk, en wat is dan het resultaat? Ja? De heidenen, wij zijn geen vreemdelingen meer. Kijk in Efeze 2 vers 19. Zo zijt gij dan, hè, om die reden, wat we net lazen. Wij waren ver weg, maar ik ben nu niet meer ver. Ik ben niet meer een vreemdeling. Ik ben niet meer zoals die heidense vrouw van, nee, ik ben niet voor de hondenkunst gekomen. Ik kom alleen voor Israël. Dat was een, zij was eigenlijk een vreemdeling. Hè? Katwijk zegt ze ook, dat is een vreemde. Dan ben je niet een van ons. Ben je niet, ben je, ja, ik ben een Sassenheimer. Nou ja, dan ben je maar een vreemde in de ogen van Maarten. In Maarten zijn ogen, de Katwijkse ogen, zijn wij allemaal vreemden. Vreemdelingen. Ja? Ja, op Urk ook zo. Ja. Urk ook. Maar, dat is dus veranderd. Ja? Dan zie je dus, dat is veranderd. Er zijn, wij heiden zijn geen vreemdelingen in het Gods ogen meer. En ook geen bijwoners, maar wij zijn, kijk, medeburgers en heiligen en huisgenoten God. Wij zitten nu op hetzelfde niveau. Hé, hey, wij stonden onderaan daarom, maar nu zitten wij op, hier, huisgenoten God, op dit niveau. Met God. We wonen in hetzelfde huis. Dus de heidenen en de joden vormen samen hetzelfde lichaam. Kijk, hier staat de tekst, Efeze 3 vers 6. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Wij zijn mede-erfgenamen. Wij erven met Christus toch mee? Ja, alles wat Christus erft, erven wij ook. Kijk, spannend. En van hetzelfde lichaam, daar staat dat, zie je het? Wij zijn van hetzelfde lichaam. En mededeelgenoten zijn de belofte. Wat zie je drie keer staan? Mede, ja, mede-erfgenamen, we erven met Christus mee, van hetzelfde in lichaam. Je ziet in andere vertalingen ook wel staan, mede-ingelijfde. Daar zit het woordje lijf in. Wij zitten in hetzelfde lijf, in hetzelfde lichaam van Christus. Dus wij zijn niet meer op hetzelfde, op het tweede niveau. Wij zijn op hetzelfde niveau. Alles wat Christus nu aan de gelovigen geeft, hebben wij direct door het geloof. Wij zijn gewoon op de eerste plaats. Dat is echt fascinerend. Dus ja, als je kijkt naar Efeze 1 vers 23, zie je iets geweldigs staan. Namelijk de gemeente, zie je in Efeze 1 vers 22, spreekt hij over de gemeente. En dan, welke zijn lichaam is. Wij zijn de belichaming van Christus, zou je kunnen zeggen. Als men, wij zijn toch zijn gezanten? Ik spreek namens Christus als ik het evangelie verkondig. Ik spreek namens Christus, ja. Ik ben zijn vertegenwoordiger. Ik ben de belichaming van Christus, zou je kunnen zeggen. Zie je dan, ben ik Christus? Nee, tuurlijk, ik ben Christus niet. Normaal niet. Maar ik vertegenwoordig hem wel. En ik hoop dat mensen het ook in ons kunnen zien, ja. Want je kan natuurlijk ook op een andere manier leven. En dan zeggen ze, nou, is dat een gelovige? Hij leeft gewoon als een ongelovige. Ja. Daar zie je Christus niet in. Nee. Maar wij zijn het wel, kijk. Zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult. De vervulling. Dus als je een glas hebt wat leeg is en je vult het met water en je gaat het helemaal vol maken. Nu haal ik wat uit, maar dan is volgemaakt. Moet je eens over nadenken dat wij zijn de vervulling, de schemen, hoofdletter van Christus, die alles in alle vervult. Met andere woorden, wij maken Christus compleet. Christus alleen is eigenlijk niet compleet. In 1 Korinther 12 vers 12 zegt hij dat zo ook Christus. Dan spreekt hij over het lichaam van Christus. Dan spreekt hij, wij zijn Christus. Ik ben niet Christus, maar ik ben wel de completering van hem. Ik ben zijn vertegenwoordiger. Ik maak hem wat hij moet zijn. Dat is iets geweldigs. Hij heeft ons, ja, het klinkt een beetje, moet opletten hoe ik het zeg. Hij heeft ons nodig. Maar dat heeft hij natuurlijk wel zelf gecreëerd. Hij heeft het zo gecreëerd, ik wil een lichaam hebben, een instrument dat een deel van mij gewoon is, één met mij, en die mij gaan vertegenwoordigen en mijn plan gaan uitvoeren. En via dat lichaam van Christus ga ik de wereld, wil ik dat heiden, joden gered worden, en die ga ik dan inzetten in mijn plan. Want ik wil zo meteen, dat gaan we in het tweede gedeelte ook zien, want ik ga hier wat daarboven onzichtbaar is, door bezet is, door Satan, ga ik namelijk weer terug eisen. En dat doe ik via het lichaam. Dat is een geweldige positie die we hebben. Dus wij zijn de completering, de volheid van de Heer Jezus Christus. Nou, ga daar maar eens over nadenken. Dat gaat op je verstand te boven. Nou, dus dan begrijpen we, als we dit allemaal zien, dat niemand wordt gered door naar een gemeente te gaan, of een kerk, of een organisatie te bezoeken. Want ja, gisteren zag ik alweer wat. Laat ik wel vertellen, waar ik tv zit te kijken. Maar goed, toen zei er iemand... Want dat is de vraag, hè? De vraag was aan iemand, wat gelooft u? Nou ja, ik ben katholiek en ik ga naar de kerk. Ja, dat is niet het geloof. Dat is geen redding, hè? Dat is antwoord, hè? Ik ben gereformeerd en ik ga naar de kerk. Maar dat is niet wat ik vroeg. Maar voor veel mensen is dat het. En denken ze, nou, ik ga naar het huis van God, ik doe wat ik moet doen en dan, nou ja, dan hoop ik dat ik gered word. Zie je dat? Maar nee. Bij onze eenheid in Efeze 31 en 32, 5 vers 31, dan zie ik, lees het tweede gedeelte, heeft hij over de mens. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee, dus die man en vrouw, zullen tot één vlees wezen. Ze zijn zo'n eenheid, dat is ook een beeld. Kijk, deze borgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Dus dat die vrouw en die man, die zijn een eenheid. Nou, en dan zegt hij, dat is net zoals Christus die eenheid heeft met ons. Zo'n eenheid. Dus de doop is een dood. Hè? We zijn met hem gestorven, begraven, opgestaan. Wij zijn in Christus en wij zijn de vervulling van hem. Zo'n eenheid zijn wij met hem. Dus ja, daarom voelt ook bijvoorbeeld die eenheid met man en vrouw. Als bijvoorbeeld iemand sterft, dan voelt die ander die overblijft alsof die... Alsof je in tweeën scheurt. Bij een scheiding ook. Dan is het niet voor niks heftig. Want of je het nou wil of niet, of probeert men het aan alle kanten uit te kleden en probeert de twee aparte eenheden te maken. Als een man en vrouw getrouwd zijn. Maar het is gevoelsmatig, weet je wel, dat is niet zo. Want als er een scheiding is, het is een drama. Want je wordt doormidden gescheurd. Jordan in het boek schreef toen een keer, want het is net of je behang van de muur aftrekt. Nou, probeer maar eens dat zo vanaf de muur te trekken. Lukt je niet. Dat scheur je door midden. Dat is met overspel ook zo. Het is niet voor niks zo'n drama. He, dat is dat die vrouw of man die voelt zich, ja, alsof die weggescheurd is. Het gaat door hart en ziel. Nou, zo'n eenheid hebben wij met de Heer Jezus Christus. Kan je het voorstellen dat iemand dan deze boodschap gaat verlaten? Naar de prediking van de wet gaat. In plaats van hierbij te blijven. Nou, dan spreken we het laatste over dat God die zegt daarom ook tegen ons in Hebreeën, dat is wel tegen de Hebreeën, maar laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Dus blijf, je moet een plek hebben waar je als gelovige bij elkaar komt. Waarom? Om geleerd te worden, maar ook om meerdere redenen. Dat gaan we zo zien. Kijk, Petrus en Johannes in Handelingen 4 vers 23, ze waren losgelaten, wat staat er? Kwamen tot de hunnen. Ze waren los. En wat deden Petrus en Johannes? Ze kwamen uit de gevangenis. Hij ging gelijk naar waar de broeders en zusters bij elkaar vergaderd waren. De hunnen, dat wil zeggen, dat zijn je gelijkgestemden. Dat zijn je medegelovige broeders en zusters. Maar ze gingen daar niet heen omdat je denkt dat je naar de hemel gaat. Dat gaat voor de gemeenschap met je broeders en zussen. Die heb je nodig. En dat die Jip die ik net vertelde, die zat ook in conflict als Jodin zijnde. Want ze ging natuurlijk altijd naar de synagoge. En dan opeens kom je in een kerk. Ja, nou, je kijkt eens wat voor kerken er zijn. En dan ga je naar een kerk met een reformatorische leer met alle psalmen die ze daar gaan zingen. Wat moet ik daar nou doen? En de synagoge, al dat soort vragen. En dan zie je de oplossing is apostel Paulus met zijn evangelie. Want kijk, wat verkondigt Paulus? Wie is het huis van God? Is dat dat gebouw? Nee, het is een zichtbare organisatie, is een gebouw. Maar het lichaam van Christus is een organisme. Nou, ik geloof dat het... Ze vindt dat het lang genoeg geduurd heeft. Moet stoppen. Nou, ik ben bijna klaar, tante. Nog eventjes wachten. Maar 1 Timotheüs 3 vers 15 spreekt je over ons, opdat gij mogen weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat betekent dat als je bij elkaar komt, ja, er zijn instructies. Dus Paulus gaat ervan uit, hij zegt nergens, je moet elke zondag naar de gemeente gaan. Dat zegt hij niet. Maar hij gaat er wel vanuit dat je het doet. De Heer Jezus ging uit gewoonte ook naar de synagoge. Hier zie je ook dat hij geeft instructies zodat wij weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Wij zijn het huis van God. Het welk is de gemeente van de levende God en pilaar de vastigheid van de waarheid. Dus ja, we gaan die tekst nou niet opzoeken. Maar als je 1 Korinthe 11... Nou ja, dat kan nog even. Laten we even naar 1 Korinthe 11 gaan. Nog een paar minuutjes. 1 Korinthe 11. En kijk... Heel veel mensen die zullen niet denken van, ja, dit is het huis God zoals hij hier zitten. En kijk maar hoe de mensen denken. In Hollywood, als men praat, waar bid je, gaan ze altijd naar een kerk en in de kerkbank zitten. Praten ze over de kerk, de gemeente, dan zie je altijd een kerkgebouw. Maar het huis God is een organisme. Geen orgaan, geen instituut. Dat zijn levende mensen. Paulus noemt het levende stenen. We zijn allemaal... Tempels, kleine tempeltjes samen vormen die ene tempel. En een tempel is waar God leeft. En toen de tijd met Israël was dat een gebouw. En daar woonde God. En nu, waar woont God nu? In ons. In ons, waar ik ga, hij is altijd, neem ik met hem mee. Gaat hij met me mee. En dat is het huis Gods. Nou, kijk in 1 Korinthe 11 vers 17... Kijk hier, dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger. Wat staat daar? Samenkomt. Vers 18, want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zie je het? Dus ze komen samen. In vers 20, als gij dan bijeen samenkomt. En in vers 33, zo dan mijn broeders, als gij samenkomt om te eten. Zie je het? Dus we komen samen. En als je in de volgende bladzijde kijkt, in hoofdstuk, nee, twee bladzijden, 16, vers 2. Op elke eerste dag der week, dus op zondag, leggen iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderen de schat nadat hij welvaren verkregen heeft, opdat de verzamelingen als dan niet eerst geschieden wanneer ik zal gekomen zijn, wanneer ik daar zal gekomen zijn. Dus in ieder geval, op zondag, werd er dus gecollecteerd voor de armen uit Jeruzalem. Ze kwamen zondag naar elkaar, dus met alles wat wil ik zeggen. Kan ik wel mooi vertellen, maar wat wil ik nu zeggen? Dat de gemeente, de gelovigen, dat die bij elkaar komen zondags. En op een andere dag, maar bij ons is dan zondag. En toen was de tijd bij hun ook op zondag. En wij komen ook op woensdagavond bij elkaar. Maar ja, vanwege afstanden is het dan niet altijd te doen helaas. Dat je dan ook met z'n allen bij elkaar komt. Maar je ziet het is dus normaal en goed en God ook wil dat wij bij elkaar samenkomen. En dat is ook wat wij hier doen. En dan zie je ook... Het is, wat doen wij dan als we samenkomen? Hè? Zoals wij hier, jullie zijn ook naar de hunnen gekomen, zoals Petrus dat we net lazen. Jullie zijn gekomen naar de zijnen, naar de haren, naar de hunnen. Hè? Wat, is dat zo? Ja, dat is zo. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. Maar waar, kijk, wat zal ik dan ervaren? Nou, het gaat om vertroosting, versterking, vermaning. Dat zegt hij in Romeinen 1 vers 11 en 12. Ik verlang om u te zien, opdat ik u, wat staat daar, enige geestelijke gaven mocht mededelen. Wat wij nu doen, de brieven lezen, dat zijn de geestelijke gaven. Daar word ik door, kijk, mededelen. Ten einde ga je versterkt zou worden. Zie je het? Ik word versterkt geestelijk. Dat is om mede vertroost te worden onder u. Hoe kan ik mede vertroost worden onder u als ik bijvoorbeeld gewoon altijd thuis zit? Dat hoor ik ook wel eens. Ja, nee, ik kan ook thuis geloven. Hoe kan ik nou mede vertroost worden? Mede met elkaar onder u. Ik word vertroost doordat jullie hier zitten. He, door het woord, maar ook omdat ik jullie zie en spreek. Dat is voor mij, ja. Je deelt ook dingen die je met elkaar beleefd hebt. Je kan elkaar raad geven, versterken met het woord. Je ziet, dat is vertroosting door het onderlinge geloof. En Paulus zegt zowel het u als het mijne. Nou, het onderlinge geloof, dat is de voorwaarde voor zo'n gemeente. Dat je het onderlinge geloof hebt. Hoe kan je elkaar vertroosten? Dan moet je wel hetzelfde geloven. Ja, ik bedoel, als je een lid van de PvdA bent en je gaat naar Wilders, zo'n partijdag, dan hebben ze niks aan elkaar, hoor. Ze kunnen elkaar niet ergens mee bemoedigen, want ze staan tegenover elkaar. Zo kan het lichaam van Christus ook zijn. Waar zit onze onderling geloof? Efeze 4, vers 3 tot 6. Dat zijn onze zeven eenheden van het geloof. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Door de kijk, de eenheid van de geest, wat levert dat? Dat is een band des vredes. Dat is de voorwaarde waarop wij hier ook bij elkaar komen. Als je dit niet onderschrijft, dan is er op één punt maar bijvoorbeeld, dan heb je al geen vrede en dan kan je elkaar ook al niet meer ondersteunen en vertroosten. Ja, doe je best en daar moet je niet aan denken, je moet wees blij, kijk naar buiten. Nee, dat is geen vertroosting. Nu redelijk, want als het regent, kan je naar buiten kijken en word je niet vrolijk, is het grauw. En als de zon, dus dat is zo. Maar ik kan altijd vertroost worden. Ik heb de band des vredes met mijn broeders en zusters waarmee ik nu samenkom. En dan is dit waar wij de eenheid in hebben, de vrede. Eén lichaam, nou één lichaam, zie je, daar staat het. Het lichaam van Christus. En niets anders, hoor. En één geest, de Heilige Geest. Gelijkwijs ook gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Wat is de hoop van dat ik geroepen? Je bent geroepen, hè? Je bent geroepen en je bent gelovig geworden. Wat is de hoop van jouw roeping? Dat is Christus toch, is mijn hoop. En daarmee tegelijkertijd, als ik mijn Christus mijn hoop is, dan weet ik toch, dan verlang ik toch om hem te zien. En wanneer gebeurt dat? Nou, als ik of sterf en ik ga naar de Heere, of hij komt me halen. Dus de opstanding is ook, daarmee is mijn hoop. Moet je nagaan als je geen opstanding zou hebben. Wat zou je hoop dan zijn? Ja, het graf. En dat was het dan. En dan, één Heere, één geloof, één doop. Ja, ik ben klaar. Eén geloof en één doop. Zie je die één doop ook? Dat is de doop. Er is maar één doop. En er zijn vele dopen in de Bijbel, dat weten we. Paulus zegt één doop en dat is de doop uit 1 Korinthe 12 vers 13. Hè? Ezelsbruggetje. De doop door de Heilige Geest. En je ziet het, en jij hebt het ook ervaren. Dat zei je over die andere doop tegen iemand. En het was gelijk weg eenheid. Ja, gelijk oorlog. Nou, inderdaad, dat is ook zo. Satan, Harry heeft, die las Efeze 6, maar verderop zie je dan, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, tegen de persoon, maar tegen de macht en de overheden, die komen gelijk in opstand. Nou, en dan één God en Vader van allen, die er is, boven allen en door allen en in u allen. Dus, ja, daarom zitten we hier bij elkaar, er is geen verschil tussen Jood en Heiden, en we komen bij elkaar om versterkt, vertroost en vermaand te worden, en de gemeente, het lichaam van Christus, daar, dat is het instrument, en dat is het huis van God, waarin wij nu leven. En dat kunnen wij ook zeggen, de ene ware gemeente Gods. Ja, ik zit in de ene ware gemeente Gods en buiten die gemeente is er geen redding. Maar dan praat ik niet over een gebouw. Dan praat ik over het lichaam van Christus. En alleen daar is redding in te vinden. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke boodschap, waardoor wij versterkt, vertroost en ook vermaand worden, maar ook heel erg blij van worden. Dank u wel voor deze genade. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Amen. Zometeen zien jullie ons weer bij het tweede gedeelte, bij 2 Timotheus.